Good evening.
Goedenavond.
Good to see you.
Het is goed om jullie te zien.
So I was in Poland.
Ik was dus in Polen.
I was a school teacher teaching English to Polish students.
En ik was daar een leraar in een school en ik gaf les Engels aan Poolse studenten.
My Polish was really, really bad.
Maar mijn Pools was echt verschrikkelijk slecht.
And so I was asking my teacher to help me introduce myself to a group of parents one night.
En ik vroeg aan mijn onderwijzer om mij te helpen mezelf aan een groep ouders voor te stellen op een bepaalde avond.
I was going to take their children on their sons and daughters on a trip.
Want ik ging hun zonen en dochters meenemen op een reisje.
And I needed their agreement and their money.
En ik had hun overeenstemming, hun goedkeuring en hun geld nodig.
So I was asking my teacher, how do I start the meeting?
Dus ik vroeg aan mijn leraar, hoe begin ik deze bijeenkomst?
She said in a normal way, like you do, you know, good evening, ladies and gentlemen.
En ze zei, ja, gewoon zoals je dat altijd doet, goedenavond, dames en heren.
Well, in Polish, that is, dobry wieczór, szanownych państwo.
En dat is het dus in Pools.
Well, that's very good.
Ja.
See? Szanownych, good people or honored people is what it means.
En dat woord betekent goede mensen, geëerde mensen.
Well, another word that I was learning that week is the word crazy.
Maar een ander woord wat ik die week aan het leren was, is het woord gek, gestoord.
Which is szalone.
Wat szalonen is.
So I stood up in front of all of these parents.
En ik stond op voor al deze ouders.
With a very straight face.
Met een zeer strak gezicht.
Very serious tone.
Een zeer serieuze toon.
And I said, dobry wieczór, szalone państwo. Which is, good evening, crazy people.
En ik zei dus uiteindelijk, goedenavond, gestoorde mensen.
The meeting lasted 15 minutes.
De bijeenkomst duurde 15 minuten.
They all laughed.
Ze gingen allemaal weg.
They said, if my son and daughter is going with this man, they're going to have a good time. They gave their permission and they paid their money.
Ze moesten allemaal lachen en ze zeiden, als onze zoon of dochter meegaan met deze man, dan gaan ze het hartstikke leuk hebben. Hier is het geld, hier is de handtekening.
Yeah. So I have been humbled by my mouth many times.
Ik ben dus meerdere keren door mijn mond vernederd geworden.
Book of Ephesians, chapter 2.
Boek Efeze, hoofdstuk 2.
I want to talk about the mercy of God tonight.
Ik wil vanavond spreken over de barmhartigheid van God.
I'm only presenting you the menu.
En het enige wat ik doe is jullie het menu geven.
And I'm inviting you in on a lifetime of discovering the depths and of the mercy of God.
En ik nodig jullie uit voor een levenslange reis om de barmhartigheid van God te leren kennen.
There are two major revelations of God that David gave to us.
Er zijn twee grote openbaringen over God die David aan ons heeft doorgegeven.
There were many things that David revealed to us, but two main ones.
Er zijn veel dingen die David aan ons heeft doorgegeven, maar twee steken daar bovenuit.
He gave us a revelation of the God of mercy.
Hij gaf ons een openbaring van de God van barmhartigheid, ontferming.
And I think the Lord was very purposeful in what he gave to David.
En de Heer was zeer doelbewust in wat hij aan David gaf.
First he introduced himself to David as a God of mercy.
Want als eerste introduceerde hij zichzelf aan David als een God van barmhartigheid.
In my opinion, it's the greatest revelation that he ever gave David.
En in mijn mening is dat de grootste openbaring die hij ooit aan David heeft gegeven.
And the second thing that he revealed to David.
En het tweede wat hij aan David openbaarde.
Is that he is a faithful God.
Is dat hij een trouwe God is.
So David's two major revelations. Though David had many revelations. You understand what I'm saying?
Dus David's twee grote openbaringen en hij had er vele, begrijp me goed.
But the two main ones that David gave to us was God is a God of mercy and he's faithful.
Maar de twee grote openbaringen die David kreeg was God is trouw en God is barmhartig.
And what David understood as faithful is that God never changes his mind.
En wat David leerde over de trouw van God is dat God nooit van gedachten verandert.
He doesn't decide one day he likes you and the next day he doesn't like you.
Hij besluit niet de ene dag dat hij je aardig vindt en de andere dag besluit hij ineens dat hij je niet mag.
Men are like that, but God is not like that.
Mensen zijn wel zo, maar zo is God niet.
And so what David gave us an understanding that God is merciful and that he would never change from that way.
Dus David gaf ons begrip dat God barmhartig is en dat God ook nooit verandert in dat hij zo is.
This is very challenging for you and I.
En dit is heel uitdagend, heel moeilijk voor ons.
But I want to look at this tonight because it's so has so it's an attribute of God. Mercy is an attribute of God that has so formed who I am and formed our family.
En ik wil hier vanavond over hebben omdat de barmhartigheid van God een aspect, een attribuut van God is wat zo mijn leven en het leven van mijn familie, mijn gezin gevormd heeft.
I've been touched by this so much. I wrote a book about it.
Dit heeft me zo diep geraakt dat ik er zelfs een boek over geschreven heb.
It's a very short book.
Het is een heel kort boek.
It's not because I don't have much to say.
En dat is niet omdat ik niet veel te zeggen zou hebben.
But because I wanted to only provide an invitation.
Maar het is omdat ik eigenlijk alleen maar een uitnodiging wilde maken daarmee.
I didn't want to be theological, deeply theological.
Ik wilde niet diep theologisch hierover zijn.
I didn't want to present a theological subject.
Ik wilde geen theologisch onderwerp hiermee presenteren.
I wanted to invite men and women into a dialogue with the merciful God of heaven.
Maar ik wil mannen en vrouwen uitnodigen hiermee om in een dialoog met God te gaan over dit onderwerp.
I want to give you 4 or 5 verses tonight.
En ik wil vanavond 4 of 5 versen aan jullie geven.
I'm going to tell you a story and then I'm going to call you to touch the mercy of God.
En ik wil een verhaal vertellen en daarna wil ik jullie gewoon roepen om gewoon geraakt te worden door de barmhartigheid van God.
Verse number 1.
Het eerste vers.
Ephesians chapter 2 verse 4.
Efeze hoofdstuk 2 vers 4.
What a powerful context this verse is in.
En de context van dit vers is zo krachtig.
This is what it says.
Dit is wat er staat.
But God, who is rich in mercy.
Maar God, die rijk is aan barmhartigheid.
Now that phrase is given to us in the middle of a context where it's showing the hearts of humans.
En dit vers wordt gegeven in de context waar eigenlijk het hart van mensen getoond wordt.
It tells us in that context that we were not looking for God.
In de context worden we getoond dat wij helemaal niet aan het zoeken waren naar God.
It says that we were dead in our trespasses and in our sins.
Het zegt dat wij dood waren in onze overtredingen en onze zonden.
We were looking for some other way.
We zochten naar andere wegen.
But God, who is rich in mercy,
maar God die rijk is aan barmhartigheid,
gave us something that we didn't deserve.
Heeft ons iets gegeven wat wij niet verdienden.
And did it not because of who we were, but because of who he is.
En hij deed dat niet vanwege wie wij waren, maar hij deed dat vanwege wie hij is.
Because he can't be anything less than who he is and what he is.
Want hij kan niet minder zijn dan wie hij is en wat hij is.
And he's always that way.
En hij is altijd zo.
He can't deny himself.
Hij kan zichzelf niet ontkennen of verloochenen.
He can't stop being who he is.
Hij kan niet stoppen zijn te zijn wie hij is.
And so it tells us that while we were dead in our trespasses and sins, God, who is rich in mercy, gave us mercy.
Dus het vertelt ons dat wij, terwijl we dood waren in onze overtredingen en onze zonden, dat God die rijk is aan barmhartigheid is, dat hij ons barmhartigheid heeft gegeven.
That he sent his son to die for us.
En dat hij zijn zoon stuurde om voor ons te sterven.
That we might receive grace.
Zodat wij genade zouden ontvangen.
Well, Jesus gave us a teaching in mercy himself before he died on the cross.
Jezus heeft onszelf ook onderwijs over barmhartigheid gegeven voordat hij naar het kruis ging.
Paul declares that God is rich in mercy.
Paulus verklaart hier dat God rijk is aan barmhartigheid.
And Jesus gives his teaching on mercy in the book of Matthew.
En Jezus geeft ons onderwijs over barmhartigheid in het boek Matthäus.
So verse number 2.
Zo, tweede vers.
Matthew chapter 9.
Matthäus 9.
Verse 13.
Vers 13.
Jesus is giving his teaching on mercy.
Jezus geeft hier onderwijs over barmhartigheid.
He does something very powerful here.
En hij doet hier iets heel krachtigs.
He gives us an understanding of mercy.
Hij geeft ons inzicht in barmhartigheid.
That not many people understand, not many people know.
Wat niet veel mensen begrijpen en niet veel mensen kennen.
And he points back to an Old Testament book and quotes from that book.
En hij wijst terug naar een boek uit het Oude Testament en hij citeert uit dat boek.
Very powerful story.
Een zeer krachtig verhaal.
And so Jesus says these words in Matthew 9, verse 13.
En Jezus zegt deze woorden in Matthäus 9, vers 13.
Watch what he says.
Let op wat hij zegt.
He says, go and learn what this means.
Hij zegt, ga en leer wat dit betekent.
And then he quotes Hosea chapter 6, verse 6.
En dan citeert hij Hosea 6, vers 6.
And in Hosea 6, verse 6, Hosea is prophesying the words of God.
En in Hosea 6, vers 6 profeteert Hosea de woorden van God.
So Jesus is quoting the word of God spoken through Hosea.
Dus Jezus citeert hier de woorden van God die gesproken waren door Hosea.
So Jesus is saying, this is what God is like, or this is what God is saying.
Hosea zei, dit is hoe God is, dit is wat God zegt.
Now Jesus says first, go and learn what this means.
Maar Jezus zegt hier dus, ga en leer wat dit betekent.
And then he quotes Hosea.
En dan citeert hij Hosea.
And this is what it says.
Dit staat er.
I delight in mercy.
Ik heb welbehagen in barmhartigheid.
Other translations say, I desire mercy.
En andere vertalingen zeggen, ik verlang of ik begeer barmhartigheid.
So tonight I'm going to use delight and desire in interchangeably, meaning the same thing.
So, vandaag gebruik ik dat welbehagen en verlangen eigenlijk als ik wissel ze uit en dat betekent ongeveer hetzelfde.
So Jesus in his first teaching on mercy tells us that God delights in or God desires mercy.
Jezus vertelt hier in dit eerste stukje onderwijs dat God geniet van, heeft welbehagen in of hij verlangt naar barmhartigheid.
And in this first verse in Matthew, he tells us to go and learn this.
En in dit vers in Matthäus vertelt hij aan ons dat we moeten gaan om dit te gaan leren.
Well, he's not just talking about going and memorizing a Bible verse.
En hij zegt niet dat we dus moeten gaan en dit vers uit ons hoofd moeten leren.
Okay, I'm going to memorize this Bible verse.
Okay, ik ga dit vers uit mijn hoofd leren.
Because he told me to go and learn this Bible verse.
Want Jezus heeft gezegd dat ik moet gaan en dit vers moet leren.
He's not asking you primarily to go and learn a Bible verse.
Hij zegt niet als eerste dat je moet gaan en een Bijbelvers moet leren.
He wants it written on your heart.
Hij wil dat het op je hart geschreven wordt.
And so he gives us this first teaching.
En zo op deze manier geeft hij zijn eerste onderwijs, zijn eerste les.
Go and learn.
Ga en ga leren.
I'll tell you why that verse touches me.
En ik zal je vertellen waarom dit vers mij raakt.
I used to be a school teacher.
Ik was in mijn eerdere leven een schoolonderwijzer.
And I used to teach middle school, what we call middle school in the United States and Canada.
En ik gaf les op wat we in Canada een middle school noemen.
Children about the age of 12 to 14.
Okay, kinderen van de leeftijd tussen ongeveer 12 en 14. Yes, Lord.
How many of you are parents of a 12 to 14 year old?
Hoeveel hebben je kinderen in die leeftijd?
God bless you.
God zegene jullie.
When I would drive to school, I would break into a sweat.
Als ik naar school onderweg was, dan brak het zweet me soms uit.
Because I never knew what was going to happen at school that day.
Omdat ik nooit enig idee had wat er die dag op school zou kunnen gaan gebeuren.
Oh, middle schoolers.
Oh, die.
I love
them. Ik hou van ze.
They have no idea who they are.
Ze hebben geen flauw idee wie ze zijn.
But they're trying to find out.
Maar ze proberen daarachter te komen.
And in the morning.
En 's morgens.
Bobby and Susie are boyfriend and girlfriend.
Zijn Bobby en Susie vriendje en vriendinnetje.
At lunchtime they're broken up and they hate one another.
Tijdens lunch zijn ze uit elkaar en hebben ze een hekel aan elkaar.
And by the time they go home on the bus together.
En tegen de tijd dat ze weer samen in de bus naar huis zitten.
They're boyfriend and girlfriend again.
Zijn ze weer vriendje en vriendinnetje.
And tomorrow morning when they come back to school.
En morgenochtend als ze weer terug op school komen.
They won't be boyfriend and girlfriend anymore.
Dan zijn ze ineens geen vriendje en vriendinnetje meer.
God love them.
God houdt van ze.
Go and learn what this means.
Ga en leer wat dit betekent.
That scares me.
Dat maakt mij bang.
Because I'm a school teacher.
Ik ben een schoolleraar.
Go and learn means tests.
Ga en leer betekent proefwerken, testen.
It means homework.
Huiswerk.
It means trying and failing.
Het betekent proberen en falen.
Running and falling.
Rennen en vallen.
Try and try and try again.
Proberen en proberen en nog eens proberen.
Think you got it.
Dat je denkt dat je het hebt.
realize you have no idea.
En dat je ineens bedenkt, ik snap er niks van.
Try to cheat a little bit.
Probeer je een beetje te spieken.
Now I know none of you cheated ever in school.
Hebben jullie natuurlijk niet gedaan.
Never.
Nooit.
Okay, it's good to know that the world is the same.
Dus de hele wereld is eigenlijk hetzelfde.
Go and learn.
Ga en leer.
So how do you learn something like mercy?
Maar hoe leer je nou iets als barmhartigheid?
Oh, well, that's real simple.
Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk.
You walk out life.
Je gaat gewoon wandelen in het leven.
It's called life.
Het is gewoon leven.
You get offended.
Je neemt aanstoot.
And you have to forgive.
En je moet vergeven.
You have to give mercy.
Je moet barmhartigheid geven.
You become the one who offends others.
Jij bent iemand die een ander op zijn tenen trapt.
And you have to ask for mercy.
En je moet vragen om barmhartigheid.
How do you learn mercy?
Hoe leer je barmhartigheid?
By walking out life and having to ask for it or having to give it.
Door gewoon te wandelen in het leven waarbij je soms moet vragen erom en soms het moet geven.
Go and learn, he says.
Ga en leer, zei Jezus.
That God delights in mercy.
Dat God zijn welbehagen heeft in barmhartigheid.
He desires mercy.
Hij verlangt naar barmhartigheid.
Next verse.
Het volgende vers.
Matthew chapter 12.
Matthäus 12.
Verse 7.
Vers 7.
Jesus is continuing his teaching on mercy.
Gaat Jezus door met zijn onderwijs over barmhartigheid.
He's about to do something that is just going to make us upset.
En hij staat op het punt iets te doen waar we van streek zouden kunnen raken.
It's going to sound confusing.
En het klinkt misschien wel verwarrend.
And we're going to have to fight with it, wrestle with it.
En we moeten ermee stoeien, mee worstelen.
He's going to quote the same verse from Hosea.
Want hij gaat hetzelfde vers uit Hosea opnieuw citeren.
But now he's going to add to his teaching.
Maar nu begint hij iets toe te voegen aan zijn onderwijs.
And he's going to connect it to something that we don't think has anything to do with mercy.
En hij verbindt het aan iets waarvan wij denken dat het niks met barmhartigheid te maken heeft.
He's going to connect it to judgment.
Hij gaat het verbinden aan oordeel.
And that throws us off.
En dat werpt ons, brengt ons van onze stuk.
Because what does judgment have to do with mercy?
Want wat heeft oordeel te maken met barmhartigheid?
Only James could talk about the two in the same sentence.
Alleen Jacobus was in staat om over die twee dingen in één zin te spreken.
And we think that God is like us.
En wij denken dat God is zoals wij zijn.
That in order to be merciful, he has to push pause on his judgment button.
Dat voor God om barmhartig te kunnen zijn, dat hij de pauzeknop moet indrukken van zijn oordeel.
Oh, I want to be merciful with you, my children.
Oh, ik verlang barmhartig te zijn voor jullie, mijn kinderen.
Pause judgment.
Pause. Pause op de oordeelsknop.
Oh, I'm so merciful. I'm so merciful.
Ik ben zo barmhartig voor jullie.
And then when he comes to be judgmental, when God comes to judge.
En als hij komt om oordeel te geven.
Pause on mercy.
Dan moet hij op de pauzeknop drukken van zijn barmhartigheid.
Pause.
Pauze.
Brrr, rawr. I'm giving you judgment because you deserve it, you evil people.
Ik geef jullie het oordeel omdat je het verdient, jullie verschrikkelijke mensen.
That's, I don't know about you, but that's for me what I thought many times.
En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar dit is wat er in mijn gedachten heel vaak omging.
That's not the way he is.
Maar dat is niet hoe het is.
This is what he says.
Dit is wat hij zegt.
Matthew 12, verse 7.
Matthäus 12, vers 7.
Now remember, Matthew 9, 13.
Onthoud Matthäus 9 vers 13 daarnet.
Go and learn what this means.
Ga en leer wat dit betekent.
I delight or I desire mercy.
Ik geniet van of ik verlang naar barmhartigheid.
Now watch this, Matthew 12, 7.
Matthäus 12 vers 7.
If you had learned what this means.
Als je had geleerd wat dit betekent.
Ooh, okay.
Ooh. Ah.
There it is. If you had learned.
Als je dit had geleerd.
In other words, if you've done your homework,
als je je huiswerk zou hebben gedaan,
give, receive mercy,
dus het geven en het ontvangen van genade, practice, van barmhartigheid,
practice,
oefenen,
love God who's merciful,
God liefhebben die barmhartig is,
give mercy because he loves to give mercy,
barmhartigheid geven omdat God houdt van barmhartigheid,
ask for mercy because he loves to give it,
vraag om barmhartigheid omdat hij het Hij geniet ervan om dat te geven.
If you had learned what this means.
Als je had geleerd wat dat betekent.
And then he quotes Hosea 6:6 again.
En dan citeert hij Hosea 6 vers 6 opnieuw.
If you'd learned that I desire mercy.
Als je had geleerd dat ik verlang naar barmhartigheid.
Watch what he says.
Let op wat hij zegt.
Ooh, this is very important. Watch what he says.
Dit is zo belangrijk. Let op wat hij zegt hier.
He says it this way.
Hij zegt het op deze manier.
You would not have condemned the guiltless.
Dan zou je de onschuldige niet hebben veroordeeld.
Whoa.
Hey.
Wait a minute. If you had learned what this means.
Als je had geleerd wat dit betekent.
You would not condemn the guiltless.
Dan had je niet de onschuldige veroordeeld.
So let's say it a different way.
Okay, laten we dat op een andere manier zeggen.
You would not call guilty someone who is innocent.
Dan had je iemand niet schuldig verklaard die eigenlijk onschuldig was.
Let's say it another way.
Laten we het op een andere manier zeggen.
You would not have called someone bad who is good.
Je had iemand niet slecht genoemd terwijl hij goed was.
So that's what he says.
Dat is wat hij zegt.
But he's also implying the reverse.
Maar het omgekeerde impliceert hij ook.
He says you would not have condemned the guiltless.
Hij had gezegd, hij zei, je zou de schuldeloze, de onschuldige niet hebben veroordeeld.
Also meaning,
wat ook betekent,
that you would not find innocent those who are guilty.
Dat je diegenen die ons die schuldig waren niet onschuldig had verklaard.
Wait a minute.
Maar wacht eens even.
What does judgment and justice have to do with mercy?
Wat hebben oordeel en recht te doen met barmhartigheid?
You can't have both in the same story.
Je kan die twee dingen toch niet in hetzelfde verhaal hebben?
Oh, my friends.
Ach, mijn vrienden.
Absolutely false.
Dat is zeker niet waar.
Next verse.
Volgende vers.
Matthew 18.
Matthäus 18.
You know the story well.
Jullie kennen dit verhaal vast en zeker.
I'll just give you an overview.
Ik zal een samenvatting geven.
But Peter comes to Jesus.
Petrus komt bij Jezus.
Jesus.
Yes.
How often should I forgive my brother? Up to 7 times?
Jezus, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 keer wel?
Peter.
Oh, Petrus.
Peter, I say to you, not just 7 times, but 70 times 7.
Petrus, ik zeg tot jou, niet 7 keer, maar 7 maal 70 maal.
Wow. 70 times 7, that's a lot.
70 keer 7, dat is een hoop.
Right.
Dus.
And Jesus gives him a parable, tells him a story.
En Jezus geeft hem een gelijkenis, hij vertelt een verhaal.
And he said, it's like in this story.
En hij zegt, het is net als in dit verhaal.
There was a master who had 2 servants.
Er was een meester en hij had 2 dienaren.
Sorry, a master who had a servant.
Meester had een dienaar.
And this servant owed him much money.
En deze dienaar was hem heel veel geld schuldig.
And so he said, okay, I'm going to recover my money from you.
En op een zeker moment zei hij, okay, ik wil dat geld terug hebben van jou.
And so the master decided to do what masters did in that day.
En deze meester besloot te doen wat meesters in die dagen doen.
I'm going to take all of the things that you have bought with my money to make your life comfortable.
Ik ga al die dingen die jij hebt gekocht van mijn geld om jouw leven comfortabel te maken.
And I'm going to take you, your wife and your children, I'm going to sell it all to try and recover my costs.
En ik ga jou en je vrouw en je kinderen alles verkopen om de kosten die jij hebt gemaakt op mijn rekening om dat terug te krijgen.
This is called Judgment Day.
En dit is wat we noemen de dag des oordeels.
Because he's been misusing his master's money.
Want deze man heeft het geld van zijn meester op een verkeerde manier gebruikt.
And so all of the witnesses are standing there. Finally, you see what he's doing. Oh my gosh, thank you.
En al de getuigen daaromheen die zeggen, eindelijk ziet u eens wat hij nou werkelijk
doet. We could see it all along. He was taking your money and spending it on useless things.
Wij zagen het al de hele tijd. Hij gebruikte uw geld en hij gebruikte het voor nutteloze zaken.
Finally, you got
eindelijk.
It. And you look at the guy and you say, see, it's like you're in trouble.
En er wordt gekeken naar die vent. Zie je wel?
You deserve this. Dit
verdien je.
And so the man gets down on his knees and he begins to beg.
En deze man die werpt zich op zijn knieën en begint te smeken.
You know the story.
Jullie kennen het verhaal.
What does he beg for?
Waar smeekt hij om?
No. Wrong.
Niet om mercy.
You got an F. That's bad. You failed school.
Sorry, fout antwoord. Jullie zijn gezakt.
You just failed the Bible.
Ja, gezakt voor de Bijbel.
What's God going to do with you now? I don't know.
Wat gaat God nu met jullie doen?
Mercy, mercy. Read it. What does he ask for? Patience. He
says,
be patient with me.
Hij vraagt om geduld. Hij zegt, wees geduldig met mij.
Let's say it another way.
Laten we dat op een andere manier zeggen.
Give me more time.
Geef mij meer tijd.
If you give me time.
Als u mij tijd geeft.
I'll pay you back everything you owe.
Dan zal ik u alles teruggeven wat ik u schuldig ben.
And the master is looking at him.
En de meester kijkt naar hem.
You have no idea.
En hij zegt, je hebt geen flauw idee, man.
There's not enough time in the world to give you, to pay me back everything you owe me.
Er is niet genoeg tijd in de hele wereld om voor jou om terug te krijgen wat je mij
schuldig bent. I want to give you something that you need.
Ik zal jou iets geven wat jij echt nodig hebt.
You don't need time.
Je hebt geen tijd nodig.
You need my mercy.
Je hebt mijn barmhartigheid, mijn genade
and
nodig.
So the master moved with compassion.
En deze meester is gevuld met medelijden.
They're not even talking on the same level. They're not even communicating.
Ze spreken niet eens op hetzelfde niveau. Er is helemaal geen communicatie.
The servant is thinking he's been given more time.
Deze dienaar denkt dat hij meer tijd gaat krijgen.
And the master has just written off the debt.
Maar deze meester heeft gewoon zijn hele schuld weggedaan.
Yo.
Wow.
How do I know this is true?
Hoe weet ik dat dit waar is?
By the way the servant treats his fellow servants.
Door de manier waarop hij met zijn mededienstknechten omging.
So he gets mercy.
Hij krijgt dus barmhartigheid. Genade.
The debt is wiped away.
De schuld is weggedaan.
But he doesn't receive it.
Maar hij ontvangt dat helemaal niet.
He doesn't even hear it.
Hij hoort het niet eens.
He thinks he's been given more time.
Hij denkt dat hij meer tijd gekregen heeft.
So he walks out to his fellow servant.
Dus hij,
give me the money you owe me.
Gaat naar zijn mededienstknecht en hij zei, geef me je geld, geef me je geld.
Takes him, throws him in the jail.
En hij pakt hem en hij gooit hem in de gevangenis.
Ooh,
oh,
bad.
Dat is niet goed.
What happened?
Wat is hier gebeurd?
He didn't receive or have a revelation of what he had been given.
Hij heeft niet ontvangen of hij had geen openbaring van wat hem gegeven was.
My friends,
mijn vrienden,
this is what's going on in the church right now.
Dit is wat er op dit moment in de kerk ook aan de hand is.
We're asking and begging for more time.
Wij vragen en smeken om meer tijd.
When we've been given what we need.
Terwijl we gekregen hebben wat we echt nodig hebben.
We don't have enough time to pay back the debt that we owe.
Wij hebben niet genoeg tijd om dat schuld terug te geven die wij schuldig zijn aan God.
We don't have the ability to pay back the debt we owe.
En wij hebben niet het vermogen om de schuld terug te betalen aan God die wij hem verschuldigd zijn.
The Bible tells us that the wages of sin is death.
De Bijbel zegt ons dat het loon van de zonde dood.
We can't pay that price.
Die prijs kunnen we niet betalen.
There's only one.
Er is maar één.
We can't pay that price.
En wij kunnen die prijs niet betalen.
So he asks for more time.
Dus hij vroeg om meer tijd.
But he's given mercy.
Hij ontving barmhartigheid, genade.
Because he didn't receive it, he could not give it to his fellow man.
En omdat hij dat niet ontving, kon hij het ook niet geven aan zijn medemensen.
Therefore proving that he had not learned it.
Daarmee bewijzend dat hij dit dus niet geleerd had.
And then all that was left.
En alles wat hij dus over had.
Was to give him what he would not take.
Is om hem te geven wat hij niet wilde ontvangen.
Sorry, he had to give him what he was asking for.
Wat hij dus kreeg is wat hij ook zelf om vroeg.
Time.
Tijd.
But he did not realize that that time would be spent in prison.
Maar hij had zich niet beseft dat die tijd doorgebracht zou worden in de gevangenis.
Next verse.
Volgende vers.
Genesis chapter 19.
Genesis hoofdstuk 19.
We have this rule when you study the Bible.
Er is dit principe als je de Bijbel bestudeert.
It's a biblical principle called the law of first mention.
Het is het Bijbels principe wat genoemd wordt de wet van het eerste verschijnen van een onderwerp.
And it's specifically used when you're bringing definition to an attribute of the nature of God.
En dat is in het bijzonder belangrijk om te gebruiken als je een attribuut van de natuur van God wilt beschrijven.
And the basic rule is simply this.
En de basisregel is gewoon eenvoudigweg dit.
The first place in the Bible that God is called by that attribute helps give us definition for what it means.
De eerste keer dat dat aan God een bepaald attribuut wordt toegeschreven en dat beschreven wordt, dat is de plek waar je een definitie kunt vinden van wat dat betekent.
So in this particular case we're talking about mercy.
Dus in dit specifieke geval spreken we over barmhartigheid, genade.
So then we want to go to the first place in the Bible where it talks about God being merciful.
Dus wat we willen doen is dat we naar het eerste gelegenheid in de Bijbel willen gaan waar God genadig of barmhartig genoemd wordt.
Now I have to mention to you, I have to say to you, this deeply shocked me.
En ik moet eerlijk tegen jullie zeggen dat dit mij diep gechoqueerd heeft om dit te
ontdekken. I thought the first place in the Bible that God was called merciful was Exodus 33 and 34. Moses on the mountain.
Ik dacht zelf eigenlijk dat in Exodus 33 en 34, waar Mozes op de berg was, dat dat de eerste plek was waar God barmhartig genoemd wordt.
That great place where Moses said, "Oh, show me your glory."
Die geweldige plek waar Mozes uitroept, "Oh Heer, toon mij uw heerlijkheid."
And the Lord says, "I will show you my glory."
En de Heer zegt, "Ik zal je mijn heerlijkheid tonen."
And then in chapter 34, God passes beside Moses.
En in hoofdstuk 34 gaat de Heer aan Mozes voorbij.
And declares his name to him.
En verklaart zijn naam aan hem.
I am the Lord.
Ik ben de Heer.
The Lord God merciful.
De Heer God genadig.
I thought that was the first place.
En ik dacht dat dat de eerste plaats was.
Wrong.
No, verkeerd.
It's Genesis 19.
Het is Genesis 19.
I don't like Genesis 19.
En ik hou niet van Genesis 19.
Well, I like it now.
Well, nu wel.
Genesis 19 is the story of the judgment on Sodom and Gomorrah.
Want Genesis 19 is het verhaal van het oordeel over Sodom en Gomorrah.
Wait a minute.
Wacht eens even.
Mercy,
barmhartigheid,
in the story of the destruction of Sodom and Gomorrah,
in het verhaal van de vernietiging van Sodom en Gomorrah.
No,
nah.
But it's true.
Maar dit is waar.
We know in Genesis 18 that Abraham is visited by an angel.
We weten uit Genesis 18 dat Abraham werd bezocht door een engel.
And the angel of the Lord has a discussion with Abraham.
En de engel van de Heer heeft een discussie met Abraham.
And he says within himself, the angel of the Lord, shall I tell Abraham what I'm about to do?
En de engel des Heren staat daar en had een gesprekje in zichzelf en hij zei, zal ik aan Abraham tonen wat ik ga doen?
And so he tells Abraham that he's been given authority to go down to Sodom and Gomorrah.
En hij vertelt aan Abraham dat hij autoriteit gekregen heeft om af te dalen naar Sodom en Gomorra.
He said the outcry against the city is great.
En hij zegt het uitroepen tegen deze stad is zo groot.
And I'm going down to see if it's true.
En ik daal af om te zien of dit echt waar is.
And if it's true, God has given me the authority to destroy the cities.
En als dit waar is, heeft God mij de autoriteit gegeven om deze steden te vernietigen.
And it engages Abraham in intercession and prayer.
En dit brengt Abraham op de plek van intercessie van voorbeden.
Oh, it's a great story.
Het is een geweldig verhaal.
And Abraham gets stirred up in intercession.
En Abraham wordt gewoon wakker gemaakt, opgewekt tot intercessie, voorbeden.
And this is in chapter 18.
En dit is in hoofdstuk 18.
And it's very important for our story in Genesis 19.
En dat is een sleutel voor ons verhaal in hoofdstuk 19.
Because Abraham knows the God of mercy.
Want Abraham kent de God van barmhartigheid.
And he knows that his nephew Lot is in the city of Sodom.
En hij weet dat zijn neef Lot in de stad Sodom woont.
And so this tension hits Abraham's heart.
En deze spanning komt op het hart van Abraham.
Hey, wait a minute.
Heer, wacht.
That's not justice.
Dat is niet recht.
Would you sweep away the righteous with the wicked?
Zou u de rechtvaardigen met de onrechtvaardigen samen wegvagen?
I thought you were merciful.
Ik dacht dat u barmhartig was.
How is that mercy that you kill the righteous along with the wicked?
Hoe kan dat nou barmhartigheid zijn als u de rechtvaardigen met
de onrechtvaardigen? No, 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 no. This is not what you're like.
Nee, zo bent u niet, Heer.
So if there's 50 people in the city who are righteous, will you spare the city on their behalf?
Dus Heer, als er 50 mensen rechtvaardig zijn in de stad, zou u dan de stad sparen vanwege die 50?
And so the angel agrees, I will, I'll spare the city.
En de engel stemt in en die zegt, oké, dat zal ik doen. Als er 50 zijn, spaar ik de stad.
In the next following verses, you see the wrestling between the angel and Abraham in prayer.
In de opvolgende verse zie je dit gevecht tussen de engel des Heren en Abraham in gebed.
And finally their negotiation reaches 10 people.
En op een gegeven moment komt deze onderhandelingen komen uit bij 10 mensen.
Now, I'm normally not worried about numbers, you know.
En normaal gesproken maak ik me niet al te druk over getallen.
But I'm thinking of, for example, like the city of San Francisco, California.
Maar als ik bijvoorbeeld denk over de stad San Francisco in Californië.
I'm saying, Lord, will you sweep away the righteous with the wicked?
En ik zou zeggen, Heer, zou u de rechtvaardigen wegvagen met de onrechtvaardigen?
I know at least 10 righteous people.
Ik ken minstens 10 rechtvaardige mensen.
Are you getting my point?
Snap je mijn punt?
God does not sweep away the righteous with the wicked.
God vaagt niet de rechtvaardigen met de onrechtvaardigen weg.
So the angel of the Lord goes to Sodom.
De engel des Heren gaat dus naar Sodom toe.
And there is Lot sitting at the city gate.
En daar zit Lot in de poort van de stad.
So who was crying out against the city?
Wie was daar aan het uitroepen tegen de stad? Over de zonde in de stad.
The angel comes in.
De engel des Heren komt binnen.
And Lot says, oh please come to my house.
En Lot zegt meteen, oh alsjeblieft, kom naar mijn huis.
No. I want to sleep in the city market square.
Nee hoor, nee, dat hoeft niet. Ik slaap wel op het marktplein.
Lot, knowing his city.
Lot kende zijn stad.
Bad idea.
En die zei, nee, dat is niet zo'n goed idee.
Come to my house.
Kom maar liever bij mij thuis.
Better you stay with me.
Het is beter als je bij mij blijft.
No, I'm going to sleep in this market square.
Nee hoor, ik slaap wel.
Bad idea. Come to my house.
Niet zo'n goed idee. Kom alsjeblieft bij mij thuis.
And so the angel of the Lord comes into his house.
Dus de engel van de Heer die komt in het huis van Lot.
And you know the story.
En jullie kennen het verhaal.
It tells us that that night all of the men of the city came to Lot's house.
En de Bijbel vertelt dat alle mannen in de stad kwamen naar het huis van Lot.
Pounding on the door.
Bonzend op de deur.
Bring those men out.
Breng die mannen naar buiten.
We want to have sex with them.
Want we willen seks met ze hebben.
And so Lot.
En Lot
opens the door and steps out, closes the door behind him.
Doet de deur open, stapt naar buiten, doet snel de deur achter zich dicht.
Don't do this. This is bad.
En hij zegt tegen ze: doe dat niet. Dit is slecht.
So Lot thinks he's saving the angel of the Lord.
En Lot denkt dus dat hij op dat moment de engel van de Heer redt.
Lot.
Okay, Lot.
I think he's a little confused.
Ik denk dat Lot een beetje in de war was.
And the men get more violent.
En de mannen worden gewelddadiger.
Because Lot says, don't do this wicked thing.
En Lot zegt, doe dit slechte ding niet.
Oh, you're calling us wicked?
Oh, noem je ons slecht?
You've always been a judge amongst us.
Jij bent hier altijd al als een rechter geweest.
You've come here just telling us that we're wicked all the time.
En jij komt hier en je vertelt ons dat wij de hele tijd slecht zijn.
Who made you a judge over us?
Wie heeft jou tot een rechter over ons gemaakt?
Well, even your Jesus tells you not to judge people.
Zegt jouw Jezus ook niet dat je niet mensen mag oordelen?
Ever heard that before?
Heb je dat misschien wel eens eerder gehoord?
Who are you to judge?
Wie ben jij om te oordelen?
Well,
ja.
See what happens. Two things.
Wat er gebeurt zijn twee dingen.
I think the reason these two things exist in the church.
En de reden dat deze twee dingen bestaan in de kerk.
One, we're silent.
Is ten eerste dat we stil zijn.
We're silent because we don't know Jesus the judge.
We zwijgen omdat wij Jezus de rechter niet kennen.
Jesus the judge scares us.
Jezus de rechter maakt ons een beetje bang.
But it tells us very clearly in the Bible.
Maar de Bijbel zegt dit heel duidelijk.
That he will judge.
Dat hij zal oordelen.
And he's righteous in all of his judgments.
En hij is rechtvaardig in al zijn oordelen.
This is so provable in the Bible.
Dit is zo duidelijk te bewijzen uit de Bijbel.
So that's one thing. We don't know Jesus the judge.
Dat is dus één ding. We kennen Jezus de rechter die oordeelt, kennen we niet.
I think the other reason for our silence.
En de andere reden waarom we onze monden houden,
is because of the depth of sexual immorality in the church.
Is vanwege de diepte van seksuele onreinheid die ook in de kerk is.
Whether homosexual or heterosexual matters not.
Homoseksueel of heteroseksueel is, dat doet het niet eens toe.
It's very difficult to speak out against something if you're participating in those sins.
Het is ontzettend moeilijk om ergens tegen je uit te spreken als je eigenlijk deel hebt aan diezelfde zonde.
It's very difficult to speak out against sexual uncleanness if you yourself are sexually unclean.
Het is ontzettend moeilijk om je uit te spreken tegen seksuele onreinheid als je eigenlijk zelf ook seksueel onreinheid hebt.
So, Lot is engaged in a fight, in a debate.
Dus Lot is hier verwikkeld in een debat, in strijd.
And it gets more difficult.
En het wordt nog moeilijker.
He says, "No, leave the men alone."
Hij zegt, nee, laat die mannen met rust.
Take my daughters.
Neem mijn dochters maar. Lot! Oh, Lot.
What are you doing?
Wat doe je nou?
What are you doing? Offering your daughters, Lot.
Lot, man, wat doe je nou dat je je dochters geeft aan die man?
Isn't that in the story?
Staat dat niet ook in het verhaal? Het staat er echt.
The angel of the Lord is going, Lot, what are you doing?
De engel van de Heer die zegt, Lot, wat ben je aan het doen?
Opens the door.
Doet de deur open.
Pulls him in.
Trekt Lot naar binnen.
Strikes all the men with blindness.
Slaat al die mannen met blindheid.
So that they're groping around the city that night.
Zodat ze allemaal die nacht door de stad heen lopen te tasten.
Angel of the Lord says to Lot.
En de engel van de Heer zegt tegen Lot.
Leave the city.
Ga weg uit de stad.
I'm going to destroy it.
Want ik ga de stad vernietigen.
Lot goes to his son-in-laws.
Lot gaat naar zijn schoonzoons.
He goes to his daughters.
Hij gaat naar zijn dochters.
Goes to his wife.
Gaat naar zijn vrouw toe.
He said, "Let's go."
En hij zegt, kom, laten we gaan.
His sons won't go.
Zijn zonen, zijn schoonzoons gaan niet.
His daughters are mad.
Zijn dochters zijn kwaad.
And his wife is really mad.
En zijn vrouw is echt heel boos.
And then it tells us in this verse.
En dan zegt het ons in dit vers.
Verse 16. After the angel of the Lord tells Lot to leave.
Nadat de engel van de Heer tegen Lot zei om weg te gaan.
It tells us that Lot, still under the confusion of the city.
Dat terwijl Lot nog steeds in die verwarring van die stad was.
Worried about his wife and his daughters.
Zich zorgen makend over zijn vrouw en zijn dochters.
Confused by the atmosphere.
Totaal verward door de atmosfeer, alles.
Having been told by the angel of the Lord to leave the city.
Terwijl die verteld was door de engel van de Heer om weg te gaan uit de stad.
It says these words.
En dan zegt het, staan er deze woorden.
And while Lot still lingered.
En terwijl Lot nog steeds bleef hangen.
He still was there.
Hij was er nog steeds.
Lot.
Lot.
Leave.
Weg daar.
I can't destroy the city until you leave.
Ik kan niet de stad vernietigen totdat jij weggaat.
Yeah, but should I take my stuff?
Ja, maar moet ik niet mijn spullen?
My sons-in-laws won't come with me.
En mijn schoonzoons willen niet mee.
My wife is mad.
Mijn vrouw is boos.
My daughters are really mad.
En mijn dochters die zijn ook chagrijnig.
But where will I go?
Waar moet ik eigenlijk heen?
What about the bank account?
En mijn bankrekening?
I mean, ING is really good right now.
Ja, ik en Jezus, het gaat net zo goed.
And it tells us, while Lot still lingered.
En het zegt ons, terwijl Lot nog steeds daar bleef hangen.
The angel of the Lord took him by the hand.
Nam de engel van de Heer hem bij zijn hand.
And his daughters.
En zijn dochters.
And his wife.
En zijn vrouw.
And walked them out of the city.
En trok ze mee de stad uit.
And at the gates to the city said, now go.
En bij de poort van de stad zei hij, en nu rennen.
And they said, get up to the hills.
Ga de bergen in.
Who was in the hills?
Wie was er in de bergen?
Abraham.
Abraham.
And he said, no, let me go to the next city down in the valley.
Maar Lot zei, nee, laat me gaan naar de volgende stad daar in de vallei.
Lot.
Oh, Lot.
Okay, go.
Okay, ga maar.
And they go to the next city.
Ga naar de volgende stad.
And as they're about to enter the city.
En terwijl ze bijna die stad binnengaan.
Fire and brimstone come from heaven.
Komt er vuur, hagel en vuur en zwavel uit de hemel.
And it tells us these words in verse 16.
En dan zegt het ons deze woorden in vers 16.
That while he still lingered.
Terwijl hij nog steeds bleef hangen.
God took him out of the city.
Nam God hem uit die stad.
The Lord God being merciful.
waarbij de Heer hem barmhartig was, hem genadig was.
It's the first place in the Bible.
Dit is de eerste plaats in de Bijbel.
That God is called merciful.
Dat God barmhartig genoemd wordt.
It's in the midst of judgment.
En dat staat midden in een situatie van oordeel.
With a righteous man.
Met een rechtvaardige.
Who is confused by the oppressive spirit of that city.
Die volkomen in verwarring is door die onderdrukkende geest die over die stad was.
Next verse.
Volgende vers.
2 Peter chapter 2.
2 Petrus hoofdstuk 2.
I used to have a really bad opinion about Lot.
Ik had vroeger altijd een hele negatieve mening over Lot.
I didn't like Lot very much.
Ik had niet echt een hoog petje op van Lot.
I mean, after all, he was a bit of a cheat.
Ik bedoel, hij was eigenlijk een beetje een oplichter.
And he always wanted the most comfortable life.
En hij zocht altijd naar een zo comfortabel mogelijk leven.
And he offered his daughters.
En hij gaf zijn dochters.
That was really the thing for me.
En dat was echt gewoon wat het bij mij deed.
Man, okay.
Ik dacht echt van ja, nee.
But here in 2 Peter chapter 2.
Maar hier in 2 Petrus hoofdstuk 2.
God is talking about judgment at the end of the age.
Heeft God het over het oordeel aan het eind van de tijd?
And it tells us about the time of judgment during Noah's day.
En het spreekt over de tijd van het oordeel in de dagen van Noach.
It tells us about how God has locked demons away and reserving them for judgment.
En het spreekt hier over dat God demonen heeft weggesloten en ze bewaard tot de dag van het oordeel.
And it starts to talk to us about in verse 5 about how God saves the righteous.
En het begint te spreken in vers 5 over hoe God de rechtvaardige redt.
He knows how to save the righteous while destroying the ungodly.
God weet hoe hij de rechtvaardige moet redden terwijl hij de goddeloze vernietigt.
And in verse 7 he tells us this.
In vers 6 zegt hij dit.
That he turns the cities of Sodom and Gomorrah.
Dat hij de steden van Sodom en Gomorra omkeerde.
Turning them into ashes.
En hen veranderde tot as.
Condemning them to destruction.
En hen veroordeelde tot vernietiging.
And making them an example to us.
En ze tot een voorbeeld hebben gemaakt voor ons.
An example of how God treats those who walk in ungodliness.
Als een voorbeeld van hoe God omgaat met degenen die een goddeloos leven leven.
That there does come a moment in time where judgment comes.
Dat er wel degelijk een moment in de tijd komt dat er een oordeel komt.
And at that moment those that receive him.
En dat op dat moment degenen die hem aannemen.
And before that moment who have walked with him.
En die voor dat moment met hem gewandeld hebben.
That is able to save them from the destruction.
Dat hij in staat is om hen te redden van de ondergang.
But look what he says about Lot.
Maar kijk wat hij hier zegt over Lot.
Vers 7. So he destroys Sodom and Gomorrah.
Dus hij vernietigde Sodom en Gomorra.
Destroying and killing the ungodly.
Hij vernietigde en doodde de goddelozen.
But look what he says in verse 7.
Maar kijk wat hij zegt in vers 7.
And he delivered righteous Lot.
En hij verloste de rechtvaardige Lot.
I think I'm going to have a heart attack here.
Ik denk dat ik hier een hartaanval krijg.
He called Lot righteous.
Hij noemt Lot rechtvaardig.
Lot righteous.
Lot rechtvaardig.
Who was oppressed by the filthy conduct of the wicked.
Die onderdrukt was door het normeloze gedrag van die slechte mensen.
So God looked in on the heart of Lot.
God keek in het hart van Lot.
And said, no, he's not demon possessed, he's oppressed by the wickedness of his city.
En God zei, nee, hij is niet bezeten van demonen, hij is onderdrukt door die geest die over deze stad heerst.
He's a righteous man under the oppression of a dark city.
Hij is een rechtvaardige die leeft onder de onderdrukking van een slechte stad.
And the poor choices that he's making is based on the oppressive forces coming against him.
En de slechte keuzes die hij maakt, die komen voort uit die onderdrukking die hem in de greep houden.
Vers 8. For that righteous man.
Want deze rechtvaardige.
Two times he calls him righteous.
De tweede keer dat hij hem rechtvaardig noemt.
Dwelling amongst them tormented his righteous soul.
die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld.
It tells us that he, by having to see the unrighteousness of the city.
En het zegt ons dus hier dat het zien van al die ongerechtigheid in de stad.
That his righteous soul is oppressed by having to deal with the unrighteousness of the city.
Dat zijn rechtvaardige ziel gekweld werd door het zien van al die slechte zaken.
So then the question still remains.
En dat houdt die vraag nog steeds over.
If the angel of the Lord was sent to see if the outcry was real, who was crying out?
Als de engel van de Heer ging zien of dat wat uitgeroepen werd over de stad waar was, and wie was het dan die het uitriep?
And the only answer that we're left to really see clearly, according to the Bible.
En het enige antwoord wat de Bijbel eigenlijk aan ons overlaat, wat duidelijk is hier,
is that it appears that Lot was crying out.
Dat het daar naar uitziet dat het Lot was die het uitriep.
That though there were moments of oppression that confused him,
dat hoewel er momenten waren van onderdrukking die hem in verwarring brachten,
God saw him as righteous,
dat God hem zag als rechtvaardig,
because looking at the city and the way they were living around him,
omdat terwijl hij zag wat de stad deed en de slechtheid die daar was,
he did not give himself to the unrighteousness of that city,
gaf hij zichzelf niet aan de ongerechtigheid in die stad,
tried to stop the man from doing what their unrighteous deeds allowed.
Hij probeerde juist ze te stoppen van hun ongerechtigheden die ze probeerden te doen.
And God looked at his heart.
En God keek naar zijn hart.
And he said, "That's a righteous man."
En hij zei, dat is een rechtvaardig mens.
He's swimming against the stream.
Hij zwemt tegen de stroom in.
He's not going with the flow.
Hij gaat niet mee met hoe alles gaat.
He's standing for the truth.
Hij staat voor de waarheid.
He may be a little oppressed.
Hij is misschien wel behoorlijk onderdrukt.
And a little confused at times.
En een beetje in verwarring zo nu dan.
But he's standing for righteousness.
Maar hij staat voor gerechtigheid.
And so as I destroy the wickedness of the city,
en terwijl ik de slechtheid van deze stad vernietig,
I am just, God says.
Ben ik ook rechtvaardig, zegt God.
And I do not kill the righteous with the ungodly.
En ik dood de rechtvaardigen niet met de onrechtvaardigen.
And so he spares Lot.
En dus hij spaart Lot.
And destroys the rest of the city.
En vernietigt de rest van de stad.
And in this story,
en in dit verhaal,
we're to understand that God is merciful.
Zijn we uitgenodigd te begrijpen dat God barmhartig is.
And we're left wrestling with it.
En wij worden hier achtergelaten om ermee te worstelen.
My friends, I think the greatest statement of God's mercy is the cross of Jesus Christ.
Mijn vrienden, ik denk dat het grootste, de grootste verklaring van Gods barmhartigheid is het kruis.
The moment of our worst as humanity.
Het moment waarin wij op het diepste punt waren.
Our worst moment is the cross.
Ons slechtste moment was het kruis.
And God takes our worst moment.
En God heeft ons slechtste moment genomen.
And turns it into his greatest statement of mercy.
En heeft het veranderd in zijn grootste statement van barmhartigheid.
What was the worst about it?
Wat was het slechtste hierover?
We took God and nailed him to a cross.
Wij hebben God genomen en hem gespijkerd aan een kruis.
We murdered God.
Wij hebben God vermoord.
We killed God.
Wij hebben God doodgemaakt.
But in shedding his blood.
En maar terwijl wij zijn bloed vergoten.
His blood covers the sin of murder.
Bedekt zijn bloed de zonde van de moord.
And so by us killing God, which was a great sin.
Dus doordat wij God doden, wat een grote zonde was.
He took the shed blood of his son.
Nam hij het vergoten bloed van zijn zoon.
And erased that murder.
En wiste die moord uit.
And leaves us to wrestle with that.
En hij laat ons achter om daarmee te worstelen.
And fight with that.
En daarmee in gevecht te gaan.
Will we receive it?
Wil je dat ontvangen?
Or will we fight like the servant in Matthew 18?
Of zullen wij gaan reageren, gaan vechten zoals die dienaar in Matthäus 18?
I want to tell you a story.
Ik wil je een verhaal vertellen.
It's just a family story.
Het is een familieverhaal.
I write about it in my book.
Ik heb erover geschreven in mijn boek.
But it's the story of my daughter.
Het is het verhaal over mijn dochter.
She gave me permission to tell this story, so I'm not telling you any deep secrets.
Zij heeft mij toestemming gegeven om dit verhaal te delen, dus ik deel geen grote geheimen.
I mean, it's in the book, so it's
ik bedoel, het is ook in het boek. Dus
too late now.
Het is al te laat.
We adopted Bethany from Romania.
We hebben Bethany geadopteerd uit Roemenië.
In fact, one of the most tender aspects of coming to Holland this time.
En om eerlijk te zijn, een van de meest diepe dingen over het komen naar Nederland deze keer.
About 20 years ago is when we adopted Bethany.
Het is ongeveer 20 jaar geleden dat wij Bethany hebben geadopteerd.
And at that time, my wife's mother and father were in Amsterdam at De Poort doing a DTS.
In die tijd woonden de ouders van mijn vrouw in Amsterdam in De Poort terwijl ze een DTS aan het doen waren.
And they received my daughter and my wife into the hospitality at De Poort.
En ze hebben mijn vrouw daar ontvangen in hospitality in De Poort.
And heard the story of about what my wife was going to do.
En ze hebben daar het verhaal gehoord over wat mijn vrouw ging doen.
And during their DTS, while she was in Romania, they took her on as a prayer assignment.
En tijdens hun DTS, terwijl wij naar Roemenië waren, hebben ze mijn vrouw als gebedsfocus genomen als DTS.
And so 6 weeks later, when she came out of Romania with my daughter,
6 weken later, toen ze uit Roemenië kwam met onze dochter,
she went back to the DTS
kwam ze terug bij die DTS in De Poort.
And showed my daughter,
en ze lieten mijn dochter zien,
here's the fruit of your prayers.
Hier is de vrucht van jullie gebeden.
And that was about 20 years ago.
En dat is ongeveer 20 jaar geleden.
It just touched my heart.
En dat heeft gewoon mijn hart geraakt.
I wanted to bring my daughter with me just to kind of show her off.
Ik had mijn dochter wel mee willen nemen, gewoon om een beetje op te scheppen.
She said, stop that.
Zegt, doe niet, joh.
When my wife adopted Bethany,
toen mijn vrouw Bethany adopteerde,
she brought Bethany home to me, just this beautiful little baby, very, very small.
Nam ze haar mee, een kleine, schitterende baby.
And, you know, she was just a normal little baby.
En weet je, ze was gewoon een hele normale baby.
But it was very obvious that early in her life,
maar het was heel duidelijk al vroeg in haar leven,
she was already struggling spiritually.
Dat zij geestelijk worstelde.
She was, you know, very little.
Ze was heel klein.
And while she was in Romania, she didn't have a good life.
En in de tijd dat ze nog in Roemenië was, had ze geen goed leven gehad.
I mean, there's so much to tell you, but
er is heel veel om over te vertellen, maar
when she came into my home,
toen ze bij mij in mijn huis kwam,
my heart opened wide to my
ging mijn hart wagenwijd open voor mijn dochter.
I saw this vulnerable little baby,
ik zag deze kwetsbare kleine baby.
Now my daughter,
nu mijn dochter.
And she was sick physically,
en ze was fysiek ziek.
And she was sick spiritually.
Maar ze was ook geestelijk ziek.
And I could help with the physical sickness.
En ik kon helpen met haar lichamelijke ziekte.
But I had no understanding for the spiritual sickness.
Maar ik had geen inzicht wat betreft de geestelijke ziekte.
She wouldn't let me hold her when I fed her.
Ze stond niet toe dat ik haar vasthield als ze gevoed werd.
She wouldn't let anyone hold her.
Ze liet niet toe dat iemand haar vasthield.
She was not affectionate.
Ze was niet ze had geen affectie.
She would not receive our affection.
Ze ontving onze liefde niet.
And as life began to continue, I saw a problem developing.
En terwijl ons leven doorging, zag ik hoe een probleem zich aan het ontwikkelen was.
I was a school teacher at the time.
Ik was op dat moment een schoolleraar.
So I was looking for a self-help group.
En ik zocht dus naar een zelfhulpgroep.
Parents who had children like this.
Ouders die kinderen hebben zoals dit.
God had a different plan.
Maar God had een ander plan.
He had deliverance in mind for my daughter.
Hij had bevrijding in gedachten voor mijn dochter.
And so what he did,
dus wat hij deed,
he called me to go to Poland.
Hij riep mij om naar Polen te gaan.
Because in Poland I couldn't trust in self-help groups.
Want in Polen kon ik niet vertrouwen op zelfhulpgroepen.
In Poland I had to trust in God.
In Polen moest ik wel vertrouwen op
God. You see, my daughter was suffering with what I'll call a spirit of orphan or a spirit of rejection.
En mijn dochter was namelijk aan het worstelen met wat ik nu noem een geest van wees zijn, een wezengeest.
I'd do the normal things that a father would do. I'd pick her up in my arms.
Ik deed de normale dingen die een vader doet. Ik nam haar in mijn armen.
And she'd always try to flip out of my arms.
En wat ze altijd probeerde was zich uit mijn armen weg te gooien.
Literally throw herself back so that I wouldn't be able to hold her.
Ze wierp zich letterlijk naar achteren zodat ik niet in staat was haar vast te houden.
My wife would pick her up.
Mijn vrouw zou haar oppakken.
She'd take her hands like a cat and scrape my wife's cheeks.
Dan kwam ze met de handen en ze kraste als een kat met de nagels op mijn vrouw de wangen.
So at about, she's about 18 months old. We're in Poland.
Ze is op een gegeven moment 18 maanden oud en we zijn in Polen.
And we're walking in the park one day.
En we wandelen op een dag in het park.
And the Lord speaks to my wife.
En de Heer spreekt op mijn vrouw.
And says to her, Bethany is suffering with a spirit of rejection, a spirit of orphan.
En de Heer zei tegen mijn vrouw, Bethany worstelt met een geest van afwijzing en een weesgeest, een wezengeest.
You need to pray for her.
En je moet voor haar bidden.
Well, thanks God.
Dank u Heer.
Okay.
Okay.
And the next day, we receive in the mail.
De volgende dag kregen we post binnen.
A small little booklet from John and Paula Sanford.
En daarin was een klein boekje van John and Paula Sanford.
To this day we have no idea who sent us the booklet.
Tot de dag van vandaag hebben we geen idee wie dit boekje naar ons gestuurd heeft.
The night before we just said, God help, we don't know what to do.
De avond daarvoor hebben we simpelweg gezegd, God help, want we weten niet wat we moeten doen.
And the next day in the mail from someone that we do not know to this day.
En de volgende dag in de post van iemand waar we tot vandaag nog niet van weten wie het
we
was.
We received this booklet titled.
Stuurde ons dit boekje met de titel.
How to pray for the life of your adoptive child.
Hoe moet je bidden voor het leven van je geadopteerde dochter?
Wow. You answer quick.
Wow, u antwoordt snel.
See, that's mercy.
Weet je, dit is barmhartigheid.
I don't know, you do, help.
Ik weet niet hoe het moet, u wel, help.
That's a pretty simple prayer.
Dat is een heel makkelijk gebed.
And so we began to practice the principles that the book tells us.
En we zijn begonnen om te oefenen met de principes die dit boekje ons leerde.
And it introduced me to the night watch.
En dat heeft mij geïntroduceerd in de nachtwacht.
Because in the booklet it told us that when a person is sleeping, their mind is asleep, but their spirit is awake.
Want dit boekje leerde ons dat terwijl iemand slaapt, dat hun denken wel, hun gedachten wel slapen, maar hun geest is levend.
So I would get up in the night.
Dus wat ik deed, ik stond op in de nacht.
I would go into my daughter's little bed.
En dan zou ik naar het bed van mijn dochter toe gaan.
I'd very gently lay hands on her.
En legde ik heel zacht mijn hand op haar.
And very quietly pray scripture over her.
En dan bad ik heel zachtjes schriftgedeeltes over haar.
She had beautiful skin on her face.
Ze had echt prachtige huid op haar gezicht.
And the first night I did that.
En de eerste nacht dat ik dat deed.
The next morning she woke up with open cracked sores on her face.
En de volgende morgen werd ze wakker met open gescheurde zweren op haar gezicht.
All pussy and all oozing blood.
Met pus en bloed wat eruit kwam.
The doctors were very angry at me.
De dokters waren ontzettend boos op mij.
What kind of a father are you that you would beat your daughter like this?
Wat voor vader ben jij dat jij je dochter zo slaat?
See, we were fighting demons.
Weet je, we zijn in gevecht met demonen.
That didn't want my daughter connected to her family.
En die wilden niet dat mijn dochter zich zou verbinden aan haar familie.
So we kept doing this.
Dus we zijn dit blijven doen.
Bethany's spirit got very hard.
De geest van Bethany werd heel hard.
She got very violent.
Ze werd heel gewelddadig.
She would punch her older brother all the time.
Ze sloeg de hele tijd haar oudere broer.
I thought I was living with a terrorist.
En ik dacht echt dat ik leefde met een terrorist.
Then the Lord gave me another suggestion.
Toen gaf de Heer me een andere suggestie.
It was actually a command.
Wat eigenlijk een gebod was.
And I knew that it was a very strong assignment.
En ik wist dat dit een heel sterke opdracht was.
And I knew it would be difficult.
En ik wist dat het moeilijk zou worden.
So every night at bedtime.
Elke avond bij het naar bed gaan.
We were to get Bethany into her pajamas.
Moesten we Bethany in haar pyjama helpen.
And then I was to hold her to my chest.
En dan moest ik haar tegen mijn borst houden.
As long as I could do it.
Zolang ik het maar kon volhouden.
No matter what she did.
Wat ze ook zou doen.
The Lord told me, hold her.
De Heer zei, hou haar vast.
I said, Lord, she doesn't want me to hold her.
Maar ik zei, Heer, ze wil niet dat ik haar vasthoud.
He said, hold her.
Maar hij zei, hou haar vast.
So I held her.
Dus ik hield haar vast.
And it was like American wrestling on TV.
En dit was echt zoals dat Amerikaans worstelen op tv.
She would headbutt me.
Ze probeerde me kopstoten te geven.
She would elbow me.
Ze gaf me ellebogen.
She would bite me.
Ze beet me.
I still have the marks on my
Ik
chest.
Ik heb nog steeds de littekens op mijn borst.
She would spit.
Ze spuugde.
But I would still hold her.
Maar ik hield hem nog steeds vast.
One day.
Op één dag.
Five days.
Vijf dagen.
Each night before she got into her pajamas, it became like a war.
Elke avond voordat ze haar pyjama aankreeg, werd het als oorlog.
She would run around the apartment screaming.
Ze rende gillend door ons appartement heen.
I would get phone calls from the neighbors.
Ik kreeg telefoontjes van de buren.
What are you doing to your daughter?
Wat ben jij aan het doen met je dochter?
Tell her to be quiet.
Zeg dat ze stil moet zijn.
Well, one night.
Eén avond.
It was very, very hard night.
Het was een hele moeilijke avond.
I was getting tired.
Ik begon moe te worden.
Getting tired of being bitten.
Moe van gebeten te worden.
Tired of being hit with her head, headbutted.
Moe van de kopstoten die ik van haar kreeg.
Tired of all of her scratching. I was just tired.
Moe van al haar krabben. Ik was gewoon moe.
I wish I could tell you that I prayed.
Ik wou dat ik je kon vertellen dat ik bad.
But maybe I did. I don't know.
Misschien heb ik dat wel gedaan, ik weet het niet.
Maybe I said something like, God, I can't take this anymore.
Misschien dat ik iets heb gezegd van, God, ik hou dit gewoon niet meer vol.
I wish I could tell you that I was all warm and gushy and.
Ik wou dat ik kon zeggen dat ik helemaal warm werd en. Wow.
My heart was very close to giving up.
Mijn hart was zo gesloten op dat moment.
I was just thinking, this is not working.
Ik dacht echt, dit werkt voor geen meter.
She was wrestling and fighting against my embrace.
Ze was aan het strijden en aan het vechten tegen mijn borst.
And she bit me again.
En ze beet me opnieuw.
I was so mad.
En ik werd zo boos.
And I was so upset.
En ik was zo van streek.
And I wanted to spank her.
En ik wilde haar een pak slaag geven.
I wanted to shout at her.
Ik wilde tegen haar roepen.
And the presence of the Lord came on me.
En de aanwezigheid van de Heer kwam
ineens op. I felt the Lord very near.
En ik voelde de Heer zo dichtbij.
And then I heard this.
En toen hoorde ik dit.
And she was laying on my stomach on her back, so she was facing the ceiling.
En ze lag op haar rug op mijn buik en ze was met haar gezicht naar het plafond gekeerd.
And I thought, "Oh, good. She's fallen asleep."
En ik dacht, ah, mooi, ze is in slaap gevallen.
So I thought, okay, I'll do what fathers do, you know.
Dus ik dacht, ah, ik doe wat vaders doen.
Very slowly move off the bed.
Ik ga heel langzaam schuif ik van het bed af.
And very slowly put her into bed.
En ik ga heel langzaam leg ik haar in het bed.
So I started to move.
Dus ik begon heel voorzichtig te bewegen.
And she turned her head around and we locked eyes.
En ze draaide haar hoofd om en onze ogen kruisten elkaar.
She was still awake.
Ze was wakker.
And when I looked into her eyes.
En toen ik in haar ogen keek.
The fire was not there anymore.
Het vuur dat daar eerst was, was er niet meer.
The hate in her eyes wasn't there anymore.
De haat in haar ogen was weg.
It was like looking into these deep blue beautiful eyes.
En ik keek in haar diepe, donkerblauwe ogen.
And it just came up out of me.
En dit kwam gewoon uit mij naar boven toe.
Bethany, I love you and Jesus loves you.
Bethany, ik hou van je en Jezus houdt van jou.
And we will never let you go.
En we laten je nooit meer gaan.
And she smiled at me.
En ze lachte naar mij.
Turned over on my chest.
Draaide zich om op mijn borst.
Put her ear against my chest.
Ze legde haar oor op mijn borst.
And went to sleep.
En ze viel in slaap.
I put her into her bed that night.
En ik heb haar die avond in bed gelegd.
And I went to my own bed.
En ik ben naar mijn eigen bed gegaan.
Weeping.
Huilend.
And the father visited me.
En de vader bezocht mij.
This is what he said.
En dit is wat hij zei.
He said, my son.
Hij zei, mijn zoon.
You're just like your daughter.
Je bent net als je dochter.
I'm embracing you.
Ik omarm jou.
And you're wrestling with me.
Maar je vecht met mij.
You're elbowing me.
Je geeft me elleboogjes.
You're headbutting me.
Je geeft me kopstoot.
You're biting me.
Je bijt me.
I want to give you my love and my mercy.
Ik verlang je mijn liefde en mijn barmhartigheid te geven.
And you're asking for more time.
En wat jij vraagt is meer tijd.
Would you just receive what I want to give you?
Wil je alsjeblieft ontvangen wat ik jou wil geven?
And that night something broke over my spirit.
Die nacht brak er iets over mijn geest.
It began a journey in understanding the mercy of God.
En ik begon een reis om te begrijpen wat de barmhartigheid, de genade van God is.
You see, this is the way God is.
Want weet je, dit is hoe God is.
Often when he wants to teach you something.
Vaak als hij je iets wilt leren.
He brings it into your life in a real way that you can touch.
Dan brengt hij het je leven binnen op een echte manier zodat je dat echt kunt aanraken.
And then he opens your eyes to the reality of what you're touching.
En dan opent hij je ogen voor de realiteit voor wat je aan het raken bent.
And in the process he's captured your heart.
En in het proces vangt hij je hart.
And by touching it you see the reality of what he has for
you. En door je aan te raken zie je de realiteit van wat hij voor jou heeft.
Bless you. My friends, there are so many in the earth today.
Mijn vrienden, er zijn er zoveel op aarde dit moment.
Who are just like my daughter then.
Die net zijn zoals mijn dochter toen was.
Just like that man in the story of Matthew 18.
Net als die man in dit verhaal van Matthäus 18.
They're asking for more time.
Ze vragen om meer tijd.
And they're not receiving the mercy of God.
En ze ontvangen niet de barmhartigheid van God.
You see, it was God's mercy that he would give us a little girl from Romania.
Weet je, het was Gods barmhartigheid dat wij een klein meisje kregen uit Roemenië.
It was his mercy for her life.
Het was Gods barmhartigheid voor haar leven.
And it was his mercy for my life.
En het was Gods barmhartigheid voor mijn leven.
And the two of us.
En wij twee.
We're good friends.
Zijn goede vrienden.
She likes me.
Zij is gek op mij.
I like her.
Ik ben gek op haar.
But she is the most tender girl.
Maar zij is het meest zachte meisje.
Very affectionate.
Zeer affectief.
She's the one that reminds everyone.
Zij is degene die iedereen eraan herinnert.
As we're leaving the house to go about our day.
Als we het huis uitgaan om gewoon de dag in te gaan.
I love you.
Ik hou van je.
Do you love me?
Hou je van mij?
Yes, I love you.
Ja, ik hou van je.
But I love you more.
Ja, ik hou meer van jou.
Yes, you're probably right.
Ja, daar heb je vast gelijk in.
I guess I have a question for you tonight.
Ik denk dat ik een vraag heb voor jullie vanavond.
Are you receiving his mercy?
Ontvang jij Gods barmhartigheid?
Or are you just asking for more time?
Of vraag je hem om meer tijd?
Are you embracing his mercy?
Ontvang je, omarm je zijn barmhartigheid.
Or are you wrestling in his arms?
Of ben je aan het vechten in zijn armen?
Fighting what he wants to give you.
Aan het strijden tegen wat hij aan jou wil geven.
That's my question for you tonight.
Dit is mijn vraag voor jullie vanavond.
Let's pray.
Laten we bidden.